Kabel 103.3 en FM 106.8. Als het in Amsterdam gebeurt, dan hoort u het hier.
De stem van de hoofdstad.
Rechtstreeks vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Kunst en cultuur.
Goedemiddag, u luistert naar het programma Levensverhalen rechtstreeks vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. In dit programma praat ik elke week met iemand over zijn of haar leven en of werk. En dat doe ik aan de hand van meegebrachte muziek en beeldmateriaal. Mijn gast van vandaag was directeur van de Kunsthal in Rotterdam, het Fries Museum in Leeuwarden, het Gemeentemuseum in Den Haag, was initiatiefnemer van de Kunstdraai en is nu initiatiefnemer van de nieuwe kunstbeurs die volgende week voor het eerst plaatsvindt, de Amsterdam Art Fair. Wim van Krimpen, hartelijk welkom. Fijn dat u er bent. Is het topdrukte nu nog een soort van halve week voor de start van de Amsterdam Art Fair?
Ja, we zijn, vanmorgen vroeg was ik al bij IKEA om 60 stoelen te kopen.
Oh?
Want het is geweldig die garage, maar er is natuurlijk niks. Normaliter dan in een museum of in de Rai, zal ik maar zeggen. Daar is natuurlijk het hele apparaat. En dan huur je alles in. Maar nu hebben we eigenlijk alleen de ruimte. Dus ja, tot en met de toiletborstels. We moeten echt overal voor zorgen. En dat geeft veel werk. Maar ja, het is ook wel weer heel spannend en mooi. Dus ik ben vanmorgen met twee kunstenaars heb ik ingehuurd. Zijn we naar IKEA gegaan. Heb ik 60 prachtige stoelen gekocht. En een aantal tafels en bijzettafels. Dus we gaan gewoon een heel mooi café maken. Kijk, je kan die dingen natuurlijk allemaal huren, maar dan kom je bij van die overigens gerespecteerde horecabedrijven terecht. En die stoelen die zien er over het algemeen niet uit zoals ik graag wil dat ze eruit zien. En ja, en dan is IKEA toch weer een zegen.
Ideaal. Ja, want u zegt die garage, voor de mensen die dat nog niet meegekregen hebben. Er is al heel veel media-aandacht geweest overigens. Vandaag weer een grote bijlage in het Parool. Maar de beurs vindt dus plaats in de oude Citroën garage.
Ja. Kijk, dat is een rijksmonument. Het zijn eigenlijk twee gebouwen. Iedereen kent het eigenlijk. Daarom is het zo bijzonder. Want als je Citroën garage zegt in Amsterdam, dan weet iedereen, dat is bij het Olympisch Stadion op het Olympiaplein. Dat zijn die twee grote witte gebouwen die daar staan. Het zijn ook beeldschone gebouwen. In de huidige tijd, dat is al langer aan de gang. Trouwens, mijn galerie was ook in een garage. Aan de Prinsengracht. En garages, die moeten de stad uit. Kleine garages zijn al lang verdwenen. Maar goed, dit is eigenlijk nog volgens mij de laatste grote garage die in de stad stond. En zij zitten nu ook bij al hun vriendjes aan de Zuid... bij IKEA, zal ik maar zeggen. Ja. Daarbij, hoe heet het daar, Zuidoost.
Ja.
Daar zitten ze allemaal bij elkaar. En die twee gebouwen, die zijn gekocht door Bouwinvest... Een groot onroerend goedclub, een moeilijk woord. Mm-hmm. Maar die waren al eigenaar van het Olympisch Stadion. Die zijn het plein nu aan het bebouwen. Ook al die prachtige appartementen daarachter, dat zit in hun portefeuille. Dus ja, op een of andere manier wilden zij per se die twee gebouwen hebben. En die hebben ze dus aangekocht voor een formidabel bedrag. En het wordt ook nog weer voor een formidabel bedrag verbouwd.
Ja.
Maar daar is natuurlijk vergunning voor nodig want het is een rijksmonument. Dus daar wordt streng naar gekeken. En ze hebben trouwens al de oude rijksarchitect Kees Rijnboud aangetrokken voor de verbouwing. Er is ook al een wedstrijd, die is net van de week beëindigd met 5 jonge architecten voor het interieur. Dus het wordt een heel prachtig gerestaureerd, tussen aanhalingstekens, monument. Maar in de tijd totdat ze vergunning krijgen, waren ze op zoek naar, laat ik het niet al te eigenwijs zeggen, maar naar hoogwaardige cultuur,
ja,
zal ik
ja.
maar zeggen. En ze zijn eerst bij de Goudfazant terechtgekomen, dat bekende restaurant in Amsterdam-Noord. Die ze gevraagd hebben om daar een tijdelijk restaurant op te zetten, op de tweede verdieping. En ik ben er toen via dat restaurant tegen aangelopen. Ik liep al een tijdje met die plannen rond. Ik was in Noord aan het rondkijken in grote hallen enzovoort. Maar ja, toen kwam ik in gesprek met Niels. Dat is een van de eigenaren van de Goudfazant. Ik zei, kan je bij ons dan, als wij hier een hal hebben, wat horeca doen.
Ja.
Toen zei ik, stap in de auto. 'S avonds was dat. En toen zijn we, toen kwam ik in de Citroën garage terecht. Hij zei, kijk, hier gaan wij een tijdelijk restaurant maken. Nou ja, toen was ik verkocht. Toen zei ik, nou dan, meteen. Dus toen heb ik een overeenkomst gesloten met de eigenaren. En ben ik onmiddellijk begonnen met, die, met de organisatie van Amsterdam Art Fair.
Ja. En u zei net, ik liep al een tijdje met de plannen rond. Nou heeft Amsterdam, mensen kennen de kunst, de RAI, de kunstraai. En er zijn natuurlijk heel veel galeries en plekken waar mensen kunst kunnen kopen. Wat voegt dit nog toe?
Ja, wat voegt het toe? Kijk, ik heb, ik geloof 30 jaar geleden heb ik de kunstraai opgezet. Dat was de opzet en de bedoeling was om één keer per jaar... Dat was in het begin van de tijd van de kunstbeurzen, zal ik maar zeggen. Je had de Art Basel en je had de Arco in Madrid en je had de FIAC in Parijs. En ja, ik dacht, wij moeten in Nederland ook zo'n evenement hebben waar de top van de Nederlandse kunstaanbieders bij elkaar zijn, één keer per jaar. En waar je het hele kunstaanbod, het avant-garde kunstaanbod, zou je kunnen zeggen, bij elkaar hebt. Nou ja, zo is de kunstzaai ontstaan. En dat heb ik. Dat waren. In de eerste jaar waren dat 24 Nederlandse en 24 buitenlandse galeries. Ik heb dat zeggen gedaan. Pro deo zeg ik gelijk bij. Want ze denken soms wel dat ik heel commercieel ben. Maar dat valt erg mee. Of tegen. Ik heb dat 6 jaar gedaan. En toen heb ik het overgedragen aan de RAI. Ja, toen heeft het zich ontwikkeld op een manier uiteindelijk die, ja, waar ik niet zo goed mee kan leven. Kijk, die naam kunstrijd, die heb ik zelf bedacht. Ik denk, oh, die naam is eigenlijk van mij. Maar nu wordt, ja, een aantal jaren geleden is het een beetje over de kop gegaan. De kunstrijd door wat, ja, wat onhandige manoeuvres, zal ik maar zeggen, van de toenmalige directie. Toen is het ja, stilgevallen en toen is een... Een enthousiaste ondernemer die is daar ingedoken en die heeft de naam Kunstraai gehuurd van de RAI.
Mm.
En heeft daar een nieuwe kunstbeurs onder gemaakt. Nou, ik heb nog wel eens met ze gesproken van de organisatie, dat is allemaal prima. Maar voor het niveau heb je toch wel... enige kennis nodig van de, hè, van de kunstbranche.
Ja. Ja.
Nou... Dat is niet gebeurd, dus ja, er stonden ook geen enkele goede galerie meer, topgalerie zoals wij dat vinden van hedendaagse kunst. Het is een mooi evenement hoor, ik wil ook eigenlijk niks onaardigs erover zeggen, in tegendeel. Maar ja, ik vind het meer, het is een soort lifestyle evenement geworden. En ja, wij als
meer zien en
topgaleries,
worden.
Wij willen gewoon...
Ja.
De top.
Ja.
Nou ja, die was daar niet meer. Dus ik heb ook niet... ik zeg ook, jullie moeten het ook niet als concurrentie zien. Er komt gewoon een evenement bij met andere mensen.
Ja.
Want die 40 galeries die er staan nu... die stonden niet op de kunstrij hoor. Dus ik heb helemaal daar ook helemaal... Ik heb dat ook helemaal niet... ik heb daar ook helemaal geen mensen geworven. Ik heb alleen gezegd, ik ga wel tegelijkertijd zitten. Want dat is alleen maar versterkt. Kijk, ik had ook een week ervoor
aanvulling.
Kunnen gaan zitten.
Ja.
Dat had ik best kunnen doen, want ik beschik over die garage. Dat heb ik bewust niet gedaan. Ik zeg gewoon tegelijk, samen sterk. En jullie mogen ook busjes laten rijden. Ik bedoel, prima.
Ja.
Dus er komt gewoon nog een beurs bij me, dan wel een topbeurs. Dat komt ook omdat ik ben een aantal jaren geleden teruggekomen naar Amsterdam. Nou ja, als je ziet hoe hier nu de cultuur ja, op een enorm niveau gekomen is. Hè, met de heropening van het Rijksmuseum, het Stedelijk Museum. Ik woon aan de Prinsengracht. Als je ziet wat een toerisme er tegenwoordig in Amsterdam is. En ook cultuurtoerisme. Hè, dat loopt geweldig. Ja, nu is het moment om ook op dat niveau, op dat hoge niveau, een beurs te maken. En dat doen we.
En is het dan ook voor is het een topbeurs ook voor de top portemonnee, zeg maar?
Nee, dat is natuurlijk niet waar. Dat is natuurlijk niet waar. Kijk, je kunt daar echt voor ja, ik weet, ik heb al die prijzen niet op een rijtje staan, maar je kunt er echt voor een paar honderd euro kun je daar kunst kopen. Het is echt niet zo dat... Kijk, dat komt natuurlijk door de laatste tijd, door alle grote internationale veilinghuizen, Hè? Daar worden voor honderden miljoenen worden dingen. Ja, dat gaat om, ze hebben dat dus uitgerekend, dat gaat ongeveer om 200 mensen in de wereld.
Ja.
Die hele topmarkt bepalen en die elkaar een beetje zitten op te jagen. Hè? Nou ja, dat is prima, maar dat heeft natuurlijk niks te maken met de normale kunstwereld en de normale kunstbeleving.
Nee.
Dat gaat gewoon om een klein groepje mensen die multimiljardair zijn. Ja, en als je een paar miljard bezit, ja, waar moet je heen met je geld? He, dus dat is bijna een beetje speelgoed, zou je kunnen zeggen. Je staat vandaag ook weer, lees maar in de, ik geloof in de Volkskrant, dat er enorm veel particuliere musea ontstaan. Op het moment, hè, in Nederland ook, hè, dus dat nieuwe museum wat nu net in Hoensbroek geopend wordt, van meneer Melgers. Nou, Joop van Kaldenborg in Wassenaar, die maakt een museum. Ja, nou, dat zijn kunstliefhebbers die enig vermogen bezitten, zal ik maar zeggen. Nou, en die steken dat in een museum. Nou, op zichzelf een prachtige ontwikkeling. Maar goed, ja. En dit ook, de Amsterdam Art Fair, dit is gewoon een particulier initiatief. Ik bedoel, ik heb geen subsidie.
Nee.
We doen dat gewoon.
Leuk. Goed. U heeft ook muziek meegebracht. Het is het programma Levensverhalen, dus we gaan zo ook nog even terug de tijd in. En u heeft onder andere muziek van Mozart meegebracht. Vertel, het klarinetconcert.
Nou, ik kom uit een degelijk gezin, zal ik maar zeggen. En bij ons thuis was het gewoonte dat iedereen naar muziekles ging. Zo ging dat vroeger. Nu nog wel een beetje misschien, maar vroeger was het echt standaard. Iedereen die ging naar muziekles of naar de muziekschool. En ik was dus, ik ben begonnen op blokfluit. En daar heb ik nog mee in het Volksmuziekschool orkest in Rotterdam gezeten. En op een gegeven moment werden de blokfluiten in de orkesten afgeschaft. En toen ben ik klarinet gaan spelen. En het hoogste wat ik bereikt heb als leerling is het klarinetconcert van Mozart. Dat wil zeggen, stukjes daarvan heb ik geoefend.
Okay.
En toen u het had over muziek, toen dacht ik, ja, ik heb ooit nog, ook als ik het op de radio hoor, klarinetconcert van Mozart, dan moet ik terugdenken aan mijn jeugd. En het is natuurlijk fabelachtige muziek.
Laten we een stukje luisteren.
Thank you.
fragment uit het tweede deel van het klarinetconcert van Mozart.
Dit was het langzame deel.
Ja, het langzame deel.
Dat heb ik nog wel gespeeld. Ja. En ik had les van de dirigent van de Koninklijke Militaire Kapel. Geweldig leuke man, een klarinetist. Ik moet er eigenlijk nu aan denken, nu ik die muziek hoor. En zijn droom was om dirigent, toch eigenlijk dirigent te worden. En hij is later dirigent geworden van het Surinaams Philharmonisch Orkest.
Oh, echt?
Dat is wel geweldig.
Oh,
hij, is toen, hij wou zo graag dirigent worden dat hij naar Paramaribo is vertrokken. Ja.
Oh, mooi. Ja. U zei toen u dit fragment inluidde, of hoe zeg ik dat, aankondigde, dat u uit een degelijk gezin kwam.
Ja.
Wat voor gezin was het?
Ah, ik ben een domineeskind. Mijn vader, ik ben geboren in Kruisweg. Dat ligt tussen Hornhuizen en Kloosterburen onder de dijk, helemaal boven in Noord-Groningen. Mijn vader was daar op. Toen mijn vader afstudeerde aan de Vrije Universiteit, toen waren er veel te veel dominees. Hij kwam uit een groot gezin en toch net als bij de katholieken dat er één priester werd en die gezinnen werd er één dominee. En mijn vader was dus dominee geworden en toen hij afgestudeerd was, toen werd hij op tweetal gezet in Kruisweg. Moet je nagaan, dat is echt een gehucht. Dus tussen Hornhuis en Kloosterburen is een weg en in het midden is een dwarsweg. En om dat kruispunt zijn een aantal huizen plus een kerk, een gereformeerde kerk met een pastorie. En toen is mijn vader daar op tweetal gezet, zoals dat heet. En dat was met nog een andere jongeman die afgestudeerd was, net als dominee. En dan moest je komen proefpreken. En mijn vader is daar toen geweest proefpreken. En toen kwam het in de kerkenraad, moesten ze beslissen wie het zou worden. En toen staakten de stemmen, ook al heel deftig.
Oh.
Dus het was precies 10-10. En toen hebben ze met een dobbelsteen gegooid. En die viel op mijn vader. En mijn moeder zei, ja, toen hebben wij een dansje om de tafel gedaan. Want toen hadden we en een huis en een inkomen. Want er hoorde natuurlijk een pastorie bij.
Ja.
En mijn vader verdiende 2000 gulden per jaar. Geweldig. En dan gaf hij 1000 gulden van terug aan de kerk.
Oh,
want
ja?
Hij ging bij al die herenboeren langs in Noord-Groningen. Hè, daar zaten allemaal rijke herenboeren. En die moesten en aan de kerk geven en aan de VU. Het VU-busje, het beroemde VU-busje. En dan zei hij tegen, nou ja, geef dan hetzelfde als ik. En daar liet hij ze ook voor tekenen. En, maar ze wisten alleen niet dat hij, want ze dachten, ja, die arme dominee. Maar hij gaf de helft van zijn salaris gaf hij terug. Dus hij heeft al die boeren voor 1000 gulden laten tekenen. Nou ja.
Zo. En wat is het belangrijkste dat u van uw ouders heeft meegekregen?
Dat is wel een zware vraag. Dat is wel een zware vraag. Zware vraag. Dat vind ik. Mijn ouders meekregen. Ja, ik vind dat ik een hele mooie. Ja, wel een goede opvoeding gekregen.
Hebben ze een bepaalde visie op de wereld? Of juist heel veel. Heeft u heel veel geproefd van kunst en cultuur op jonge leeftijd?
Ja, zeker wel hoor. Wij hadden wel. Mijn vader was wel. Die hield wel van kunst. Wij hadden ook wel. Hij kocht ook wel schilderijen. Wij hadden een interieur waarin schilderijen waren ingebouwd. Dus als wij verhuisden, dan ging het. Bij hun trouw hadden ze gewoon een soort gotisch interieur laten maken met schoorsteen en lambrisering. En als we verhuisden, dan ging dat helemaal mee. In de schoorsteen was een schilderij ingebouwd van een Rotterdamse schilderij. Dat ging over Golgotha. Een mooi schilderij, wat nog steeds in de familie is. Maar hij kocht ook andere schilderijen. En uiteindelijk is hij ook een kunstcentrum begonnen.
Oh.
Kunstcentrum De Brug in de Witte Witstraat Rotterdam. Samen met twee vrienden van hem. Twee grote zakenlieden. En de baten, maar ja, zo was het altijd bij me. De baten waren altijd voor de kerk, voor het jeugdwerk. Mijn vader heeft het hele jeugdwerk in Rotterdam op poten gezet na de oorlog. Dat was ook zijn opdracht. Hij was vanuit Groningen beroepen in 1944. Omdat ze dachten, nou, over een jaar is de oorlog wel afgelopen. En dan moeten we iemand hebben die dat jeugdwerk onder al die kinderen in de oude stadswijk in Rotterdam op te vangen. En dat is zijn werk, dat heeft hij opgezet. En daar organiseerde hij ook allemaal dingen voor. Hij haalde daar ook geld voor bijeen. Onder andere door dat kunstcentrum op te zetten. Dat ook wel omdat hij dat erg leuk vond. Maar hij heeft ook nog verschillende restaurants opgezet. En, nou ja, de grootste huis- en huiskrant van Nederland. De Haveloos. De eerste huis- en huiskrant van Nederland heeft hij bedacht. En daar verdiende hij 1 miljoen gulden per jaar mee. Daar financierde hij voor een groot deel zijn jeugdwerk mee. Dus een klein commercieel kantje heb ik wel van mijn vader meegekregen. Hoewel die dominee was, maar wel een... hij organiseerde wel ondernemend, ja. Hij organiseerde conferentieorde, heeft hij gesticht. Nou ja.
Ja.
Dus dat heb ik denk ik wel meegekregen van mijn vader. Dat je wel je dingen moet doen. In die zin ben ik wel een beetje gereformeerd gebleven. Ik heb, ik had wel buikpijn als ik mijn huiswerk niet af had. Zo. Dus een soort... dat zit er wel een beetje in.
Ja.
Dat zit er wel een beetje in, ja.
Ja.
Dat is niet slecht.
Laten we naar het volgende nummer gaan dat hij heeft meegenomen. Dat is... ik moet eerlijk bekennen dat ik niet eens weet hoe ik het uit moet spreken. Kunt u me helpen?
Waar? Oh, dat is van Alain Barrière. Ja, dat is een beetje jeugdsentiment. Dat is Elle était si jolie van Alain Barrière. Ik had vakantievriendin toen ik 18 was, geloof ik. Wij gingen ieder jaar naar Tarragona in Spanje. Jarenlang, ook echt Nederlands wel hoor, gingen wij gewoon naar dezelfde plek in Tarragona met de hele familie. En daar heb ik een Frans meisje ontmoet, Clairette. En die, daar was ik dan op afstand bevriend mee en die heeft mij dat plaatje cadeau gegeven.
Leuk, mooi. En
het is wel een beetje echte Franse, mooie muziek wel.
Ja, ik begrijp dat het nog heel eventjes een technisch probleem is. Technicus, misschien kun je kijken of je hem op een andere manier nog kan vinden. Het zou wel leuk zijn als we hem nog even kunnen horen. Maar misschien kunt u dan nog iets meer vertellen over die jeugd. Want dit plaatje deed u dus denken aan een jeugdliefde. Hoe heeft u hoe was uw puberteit en uw schooltijd? Was u opstandig?
Nee. Ik was wel een aardig jochie. Ja, ik heb wel tamelijk tussen aanhalingstekens beschermd opgevoed. Mijn vader was een heel progressief mens hoor. Ik bedoel, maar wij werden wel toch wel een beetje beschermd opgevoed misschien. Hè. Je zat toch echt in gereformeerde kringen. Je ging naar een gereformeerde school. Ik ging later naar het Marlings Gymnasium in Rotterdam. Ook een gereformeerd gymnasium. Heel goed gymnasium trouwens. Heel leuk gymnasium. Hè. Er waren maar 200 leerlingen. 10 klassen van 20 leerlingen. Ik heb eigenlijk wel een hele leuke jeugd gehad.
Ja.
Onbezorgd.
Het plaatje doet het, dus we gaan er naar luisteren. Oh, ik toch niet. Ik heb ondertussen contact met mijn technicus. Gaat het werken nog? Nee, ik hoor dat we technische problemen hebben, dus we moeten toch nog even erop wachten. Na de middelbare school dan, wat voor studie koos u?
Toen ben ik rechten gaan studeren aan de Vrije Universiteit. Ik dacht altijd van mezelf dat ik toch een beetje... Wij werden ook allemaal getest thuis hoor. Mijn vader die had bepaalde dingen. Als je 18 werd, kreeg je eerste autorijles. Dat was ook standaard bij ons thuis. En als je voordat je naar de middelbare school ging, liet hij je altijd testen. Werden we getest hier aan de Vrije Universiteit. Daar had hij zelf ook gestudeerd. Dus dan probeerden ze een beetje uit te zoeken waar je goed in was. En waar was ik goed in? Ik geloof dat er wel... mijn ouders hebben ons die testen nooit laten lezen hoor. Want er stond ook je IQ in. En ze wilden niet dat er onder de kinderen de discussie kwam. Ja. Wie het hoogste IQ had of zo.
Ja.
En... wij gingen naar het gymnasium en daarna ging je naar de universiteit. En ik ben rechten gaan doen, omdat ik het eigenlijk ook allemaal niet precies wist. Ik bedoel, je gaat wat studeren. En ik dacht, met rechten kan je gewoon alle kanten uit. Dat was ook echt mijn idee hoor. Ik had niet echt het idee om echt in advocaat te worden of de rechterlijke macht in te gaan. Ik dacht, ja, ik kom wel ergens terecht op mijn plek. En doordat ik ben dan na mijn kandidaats Toen vroeg mijn buurman, dat was een organisator van beurzen. Die had na de oorlog de eerste beurzen opgezet in Nederland. En die wilde een woonbeurs gaan beginnen. En die dacht, nou, daar weet die buurjongen van mij, die weet daar meer van dan ik.
Oh?
En die heeft mij toen gevraagd, wil je niet meedoen om dat op te zetten? Nou, toen hebben we de eerste woonbeurs in Nederland, Binnenhuis in Rotterdam, hebben we op poten gezet met z'n tweeën. Dat was eigenlijk het begin van mijn carrière.
Ja. Ja. En wat was uw taak dan?
Nou, alles. Hè. Dus die hele beurs op poten. We hebben de Ahoy gehuurd in Rotterdam. Dus nu ben ik weer terug bij af, zou je kunnen zeggen. Tja. De Ahoy gehuurd in Rotterdam en daar mensen voor geworven. De beste, wij werden natuurlijk ook weer het beste van het beste. Dus de beste woningzaken uit Rotterdam en de omgeving. En dat was de eerste woonbeurs in Nederland.
Ja.
En daar kwamen, dat was in de Ahoy, nou, daar hadden we toch al meer dan, ik denk wel een 120-tal deelnemers. En daar kwamen meer dan 100.000 mensen het eerste jaar. 120.000, als ik me dat goed herinner. Het was wel een... Dat heb ik ook 6 jaar gedaan. Nou ja, we deden dat samen, maar die man, dat was wel een aparte man. Die kreeg huiselijke problemen en die is toen van de ene dag op de andere dag vertrokken naar Zwitserland. En toen was ik ineens, eigenaar van een evenementenorganisatie. Ja. Beurscentrum Rotterdam heette dat. Nou ja, en toen heb ik daar meerdere evenementen opgezet. De eerste woonbeurs, toen heb ik de eerste tiener- en twenbeurs opgezet. Happy Happy. Daar komt het nummer vandaan wat hier... want dat is het enige eerste concert geweest van Jimi Hendrix. Ik heb toen een 5-daags evenement georganiseerd in de Ahoy. Nou ja, en nog allerlei andere elementen. Nou ja, zo is het begonnen. Eigenlijk een beetje toevallig door de buurman, maar gaat het.
Ja.
En daar heb ik ook altijd gemerkt, ik heb dan wel een soort zelfovertuiging dat ik wel op mijn plek terechtkom.
Ja. Inmiddels heb ik begrepen dat we het plaatje kunnen draaien. Nou. Dus we gaan alsnog luisteren naar de muziek die u doet denken aan een jeugdliefde.
Ja.
Elle était si jolie que je n'osais l'aimer. Elle était si jolie, je ne peux l'oublier. Elle était trop jolie quand le vent l'emmenait. Elle fuit. Et le vent me disait, elle est bien trop jolie, et toi je te connais, l'aimer toute une vie, tu ne pourras jamais. C'est vrai, elle était si jolie, je n'oublierai jamais. Aujourd'hui c'est l'automne et je pleure souvent. Aujourd'hui c'est l'automne, qu'il est loin le printemps. Elle disparaît. Elle était si jolie que je n'osais l'aimer. Elle était si jolie, je ne peux l'oublier. Elle était trop jolie. elle était si jolie. Je n'oublierai jamais.
Muziek meegenomen door mijn gast van vandaag, Wim van Krimpen.